En ik probeer nog drie antwoorden te geven. Het gaat over de Heilige Geest. Dat zat er een beetje aan te komen, omdat ik de link legde tussen de gloriewolk, de Shachina in het Oude Testament, en de Heilige Geest in het Nieuwe Testament. En dat mag ook, dat komt de volgende keer ook weer. En daar mag u ook in meegaan, in meedenken. U zei, je kunt de geest uitblussen, bedroeven, etc. Dus de geest gaat niet weg als je hem eens bezit. CQ bezat. Eerste antwoord. De Heilige Geest zal bij u zijn tot in eeuwigheid. Zal bij u blijven. En dat is omdat u door de Heilige Geest deelgenoot van de goddelijke natuur bent geworden. Dat gaat heel ver. Dat betekent dat je leven uit God hebt. En wat uit God geboren is, en dat bent u, een nieuwe schepping, uit God geboren, wat uit God geboren is, kan niet zondigen. En daar zit u mee, want u zondigt wel. Maar dat deel van u, wat uit God geboren is, dat nieuwe leven in u, dat zondigt niet. Die oude prut kan de kop opsteken en kan u weer verleiden en u in de luren leggen. Het kan van alles betekenen, maar u die gelooft in de Heer Jezus, u hebt de Heilige Geest die tot in eeuwigheid bij u zal zijn. Dat mag u zeggen, dat moet u ook beamen, niet van mij, maar voor uzelf, voor uw eigen gemoedsrust, maar ook om dank te geven aan de Heer. Dat geeft natuurlijk vragen, maar u komt uzelf tegen en zegt, ja, maar hoe zit dat dan? Nou, daarom de Heilige Geest bedroeven. Maar hoe kom je dan tot de overtuiging van ik zit niet goed? Dat is de Heilige Geest die bedroefd in je werkt en je weer tot hem brengt en tot hem uitdraait. Had ik niet moeten zeggen, ja sorry, had ik niet moeten doen, ik had een andere keuze moeten maken. Dus dat is de Heilige Geest die in je is, die brengt je tot inkeer. Dat was al zo, alleen toen je tot bekering kwam, wist je niet dat het de Heilige Geest was die al met je bezig was, die aan je ziel werkte en je tot inkeer wilde brengen en tot verootmoediging wilde brengen en tot de overtuiging wilde brengen. Want het is de Heilige Geest die overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dus de Heilige Geest is al lang bezig geweest voor u tot bekering. Maar toen u tot bekering kwam, is de Heilige Geest als onderpand van God, als een voorschot voor straks, u gegeven en die gaat niet meer weg. U kunt hem wel bedroeven, u kunt hem ook uitblussen, dus dat hij niet meer werkt. Maar hij gaat niet weg. Want het is leven uit God. En leven uit God is per saldo eeuwig. Nou ja, dan komen de vragen. Dat begrijp ik wel. En dat mag ook. Want dezelfde brief zei, vroeger toch wel. David zei toch, neem uw geest niet van mij weg. Ik heb het even opgezocht. Het staat in Psalm 51, maar dat wist u al. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht, is Psalm 51 vers 13, en neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Dat kon, want vroeger kreeg je de geest voor een bepaalde tijd, niet voor eeuwig. De Heilige Geest greep Saul aan en hij werd onder de profeten gericht, Saul zelfs. Maar later was de Heilige Geest van hem geweken. Simpson, zo'n voorbeeld, precies, die dacht ook dat het allemaal een spelletje zou kunnen zijn, maar hij was alle kracht en alle leven kwijt toen zijn haar was afgesneden door Delilah. Maar vanaf het moment dat zijn hoofdhaar werd afgeschoren, begon het weer aan te groeien. Dat is mijn lievelingstekst, een van mijn lievelingsteksten. Stel dat u het helemaal verknalt en u kijkt een dag later in de spiegel, gelukkig, dat is ook. Mijn haar begint weer aan te groeien. Dat is echt zo. Dat is super. En er komt nieuwe kracht bij Simpson. Maar dat kon wel voor een tijd. Maar het verschil is dat vroeger men uit Abraham geboren was, uit Israël geboren was. Dus dat was de geboorte, de afkomst, dat was je paspoort, dat was je richting. Maar u bent uit God geboren. En het leven uit God, wat in u is, is door Gods geest verwekt. Bij Maria letterlijk, De Heilige Geest zal over u komen en zal u overschaduwen. En je zult een kind, een zoon baren. Maar u bent uit God geboren. En dat wat van God gekomen is, dat is per saldo eeuwig. Dat kan nooit meer weg. En dat is een zegen. Ik weet wel dat er misschien wel gesprekken over moeten komen als u daarmee in de problemen bent en misschien wel twijfel hebt. Maar dit is de lijn. Dit is de lijn. Dus het verschil met David is opmerkelijk. En daarom vind ik het soms wel eens jammer dat wij ook in evangelische kringen wel eens een lied zingen van neem uw Heilige Geest niet van mij. Nou, dat doet hij niet hoor. Het is een soort lied gebaseerd op Psalm 51, weet u wel. En het wordt nog heel vaak gezongen. Men vindt het een mooi lied over Create in me a clean heart, oh Lord. Ik weet niet precies hoe het verder gaat, maar dat lied, dat wordt heel vaak gezongen. Maar eigenlijk klopt het niet in de gemeente van vandaag. Ik ben niet de man die als jurylid staat voor alle liederen. Dat doe ik me niet. Misschien zou ik er nog veel meer moeten afkeuren. Sorry, ik. Maar niet alle liederen zijn even geslaagd. Maar dat lied is dus gebaseerd op Psalm 51. En dat begrijp ik. En daarom vind ik het ook wel bijbels. Maar of het voor de gemeente bedoeld is, dat is maar de vraag. En dan komt een volgende vraag. Je kunt zondigen tegen de Heilige Geest. En dit wordt niet vergeven. Vraagteken. Heeft dit met elkaar te maken? Nou, nee en wel. In eerste plaats is er geen zondigen tegen de Heilige Geest. Het is lastering van de Geest. Laster is bewust liegen om de ander onderuit te schabelen. Om de ander te beschadigen. Dat is laster. Je kunt liegen over Jan en Piet en Klaas en weet je wel, de hele toestand, de buren. Maar lasteren is iemand bewust zwart maken. Bewust dingen zeggen die niet kloppen. Om die ander onderuit te halen. En de Heer Jezus zegt daarvan, als mensen zeggen, terwijl ze nooit minder beter weten, dat hij, de Heer Jezus, de wonderen verricht door Beelzebul, de overste van de demonen, dat zegt hij, dat wist je beter. Dat is lastig. En als iemand het werk van de Heer Jezus toeschrijft aan de duivel, dan is dat de lastering van de geest. Dat wordt ermee bedoeld. En er wordt op hetzelfde moment bijgezegd, maar dat kan een gelovige niet doen. Dat kan helemaal niet. Want geen enkele gelovige, als hij dat wel zegt, is geen gelovige. Naar mijn stellige overtuiging. Maar geen enkele gelovige zal zeggen dat dat wat de Heer Jezus deed door de duivel zou zijn gedaan. Daarom is dat geen angstaanjagend iets van als me dat me niet overkomt, als dit maar geen zonde is tegen de Heilige Geest. Nou nee, ho. De lastering van de geest, dat betekent dat je het werk van de Heer Jezus toeschrijft aan de Satan. Aan Beelzebul, de overste van de demonen. En geen enkel gelovige doet dat. Dat is echt, dat durf ik mijn hand nu voor in het vuur. Ik loop een paar jaar mee. En wel heel wat pastorale gesprekken. Ook op dit punt gaan. Van mensen die soms wat twijfelachtig zijn. En misschien wel snel een beetje ondersteboven zijn door iets. Maar dit kan niet voor een gelovige. Dus daar heb ik echt volle vrijmoedigheid om te roepen dat u dat als gelovige niet kan overkomen. Dat kan. Maar wel dat het ernstig is. Want het is niet zomaar iets. Het is niet een soort, ik ben lid van een politieke club en ik heb nu die kleur aangenomen. Bij de Heilige Geest is het niet zo dat je vandaag die en morgen een ander zou kunnen nemen. Maar dit is eeuwig. En dat is Gods bijzondere genade en die geeft je nu als onderpand van straks, de onderpand van de toekomstige erfenis, een voorschot op de toekomstige erfenis. Als je een huis koopt en je moet een onderpand geven, dat betekent dat je iets moet betalen. En dat is natuurlijk je zekerheidsstelling dat je dat huis ook afneemt of dat je een product ook afneemt. En God zegt, dit is een onderpand van de toekomstige erfenis. Je krijgt nu al een stuk vreugde, een stuk genot, een stuk blijdschap van dingen die nog komen. Dat is de Heilige Geest die dat doet. Dat maakt je blij. Want de omstandigheden worden alleen maar beroerder. Nou, hier helemaal niet, nee, dan wel. Maar goed, vul maar in. Het gaat niet beter. Soms schokkend, soms gnuipend. Heel voorzichtig, maar het is wel zo. Maar dit blijft staan. De Heilige Geest in ons is de zekerheid dat we straks dezelfde vreugde van Jahweh zelf, de vreugde van de Heer Jezus, zullen mogen binnengaan. En dat is super. En dat is die glorie van God. Maar je kunt diezelfde Heilige Geest vandaag ook uitblussen. En dan kom je dus bij dat wat toen gebeurde terecht. En je kunt hem zelfs bedroeven, sowieso. Zodra je een keuze maakt, niet van de Heer, dan bedroef je. En uitblussen, ja, dat is of de keuze is ook aan jou om vervuld te raken. Dat is niet een gave. Je moet je er naar uitstrekken. Van harte en naar uitstrekken. Wees vervuld. Word vervuld. Een opdracht. Niet een onmogelijkheid, maar wel een opdracht. En dan komt ja, het geweldige van de Heer Jezus naar boven. En daar is de vreugde in gelegen. Dus ik ben misschien wel wat onduidelijk. Het is een beetje te veel geweest misschien. Van, nou, dat weet ik niet precies. Maar soms heb je als spreker ook wel eens het gevoel van, heb ik het wel goed gedaan? Niet om de complimenten of zo, dat bedoel ik niet. Maar ik wil zo graag dienen. Ik wil zo graag vertellen dat dit zo rijk is, de Bijbel. Zo bijzonder is, zo uniek is. Dat je daarvan eindeloos kunt genieten. En dat blijft zo. Hoe langer je studeert, hoe meer vragen je hebt. Niet kwesties, maar vragen van, heren, nog niet gesnapt. Ik heb afgelopen zondag gesproken in Nijverdal, onze eigen home church, plaatselijke gemeente, waar we ons thuis voelen. Over Nehemia 3 als voorbeeld. En ik heb, toen ik daaraan begon, dat was aan de beurt hoor. Ik ben daar met Nehemia bezig, dus hoofdstuk 3. Over die poorten, weet je wel, muren, poorten, bouwen. 20 keer over gepreekt in mijn leven, misschien. En ik dacht, nou, een fluitje van de cent, dat heb ik wel. Dus. Nou, nee dus. Ik ben zaterdag onrustig. Vrijdag, zaterdag. En er kwam echt een hele andere invalshoek kwam eruit. En dat is weer hetzelfde. Want het gaat er daarom dat er een stad gebouwd mag worden. Ezra zet een tempel daar neer. Dat is het boek Ezra. En Nehemia zet er een stad omheen. Een muur omheen. Dat is het verschil tussen die beide boeken. Maar die muur moet er omheen. En dat is nu precies wat de Satan iedere keer weer afbreekt. Daarom is de gigantische strijd bij het bouwen van een muur. In die muur zitten gaten, poorten. Bij die poorten horen sluitbalken. Hoort u het? Sluitbalken en grendels. Ah, zeggen de orthodoxen. Nee, de deur dicht. Je komt niet zomaar binnen. Je kunt niet zomaar tot geloof. Oho. Er is een plaats waar de Heer Jezus komt wonen. Je moet je dus voorstellen. Ik heb het vergeleken met, stel dat, weet ik veel wie, maar noem het maar Paus, die komt in Nijverdal op de evenementenweide een toespraak houden. Nou, van tevoren komt een hele veiligheidsorde, horde komt er al om, kijken of er wat in de grond zit, of er achter de bomen zit, of aan de bosjes. Er komen allemaal poortjes te staan, je wordt allemaal gescreend en je moet door weet ik veel wat voor dingen heen en die beginnen te piepen als je metaal bij je hebt. Wee jouw kunstgebit of zo, of je kunstknie, of nou ja, vul me wat in op de spijkers die ooit in je botten zijn geslagen, de schroeven. Maar dat gebeurt, daar zijn we mee vertrouwd geraakt. Want stel je voor, hè, want als hij komt, nou, dat moet je eigenlijk vasthouden. Als de Heer Jezus komt hier in deze gemeente, aanstaande zondag, de koning der koningen komt. En als Trump kwam, dan stond er een batterij troep omheen, dat wil je niet weten. Maar als Jezus kwam, zei hij, nou kom maar binnen hoor. Ja, we moeten iedereen welkom heten. Is dat zo? Dat is maar zeer de vraag. Wel als het gaat om eeuwig heil, als het om evangelisatie gaat. Maar niet als het om beïnvloeding gaat. Nou, daar vind je dus een platform, een soort podium, dat wordt gecreëerd. Er wordt een ruimte gecreëerd, zodat de Heer kan komen. En Nehemia zegt, mennen aan de poort. En op tijd de poort dicht, hè. En kijk uit, hè. En niet schemertoestanden. Allemaal dit boek, hoor. En betrouwbare mannen aan die poort. En niet zomaar qua jongens. Dat is de taal, in dat boek. En dat zijn we een beetje kwijt, want we zijn daar afgeleid. Want dat durven we niet meer. Ja, je stoot je af en dan mag die niet komen. En als het om geloof, om evangelisatie gaat, wie wil komen en nemen het water des levens om niet. Maar als het om hem gaat, moet je razend voorzichtig zijn. En dat bleek daar. Want daardoor was Jeruzalem kapot gegaan. Juist daardoor. Omdat ze iedereen binnenlieten. Dat hele boek krijgt een heel ander karakter. Het is niet een kwestie van de schaapspoort. Die gebruiken we om mensen die schapen zijn, om ze bij de Heer te brengen. Of de vispoort, de vissers van mensen moeten we zijn. Weet je, zo kun je al die toepassingen wel maken van die 10 poorten die daar genoemd worden. Nou, maar denk eens aan Ezekiel 34, waar de schapen elkaar met flank en schouder verdringen. En vissen, als er een sleepnet met vissen is, zit heel wat spullen wat eruit moet. Er is ook heel wat weggegooid moet worden, weet je, uit een sleepnet met vissen. Waar zijn ze, de wachters? Waar zijn ze, de bewakers? Waar zijn ze, die het oog in het zeil houden en werkelijk vasthouden? Nou, ik wil alleen maar zeggen hoe het woord van God soms een gemakkie is. Ik dacht, dat schud ik uit mijn mouw, maar dat was dus helemaal niet zo. Een volkomen nieuwe insteek. Een insteek. Natuurlijk zijn het dezelfde 10 poorten, maar dat is het bouwen. En dat begint tegenover je huis, dat begint tegenover je kamer. Dat is allemaal wat al wel eerder genoemd is dan tegenover, je bent bezig, daar waar je woont, daar moet een stukje scherm komen. Voor hem, je moet hem vrijwaren van beïnvloeding. Ja. Moeilijk, hè? Opdracht op opdracht. Wil ik niet zo graag. Maar de Heilige Geest zal je daarbij helpen. De Heere zegene ons. En de volgende keer ga ik verder met, ik zal even de titel precies pakken. De glorie van God in de Heer Jezus. Nou, dat begon, dat zal ik u gelijk maar zeggen, toen de glorie van God bij Maria kwam en haar overschaduwde. Daar begint het. Volgende keer. En dat gaat door. Totdat hij door de glorie van God wordt weggenomen op de Olijfberg. En er zit heel veel tussen. Ook toen hij verheerlijkt werd. U begrijpt het. Die kant gaat het op. Dan kunt u alvast voorgenieten. Want dat kan door uw Heilige Geest. Amen. Vader, ik wil u danken voor dit moment. Ook voor de vragen. Ook vragen dat die vragen echt ook als antwoord kunnen dienen voor onszelf, voor ons denken, voor ons handelen. Dat u de groepen van gelovigen die er zijn, die we kennen, en we willen geen onderscheid maken. Dat u die groepen bewaren, dat het echt plekjes zijn waar de Heer Jezus is. Waar hij zich thuis voelt, waar hij welkom is. Maar waar hij ook gevrijwaard wordt van verkeerde indrukken, van verkeerde mensen. En die zijn er hele rijen, Vader, vandaag. En daardoor gaan de gemeenten stuk. Ze scheuren uit elkaar, ze spetteren zomaar in het rond. Ik wil u zo bidden dat de Heer Jezus zo groot is voor ons, dat we in uiterste voorzichtigheid daarmee willen omgaan. En op hetzelfde moment in uiterste vrijmoedigheid van hem vertellen en anderen uitnodigen om hem te leren kennen. Maar we moeten ook voorzichtig zijn. We kunnen niet zomaar van alles binnenbrengen. We willen u hartelijk danken dat u ons helpen wilt om daarin een goede tussenweg, een goede route te vinden. We danken u voor vanavond. We danken u voor de voorbereidingen die er al waren. We danken u voor zingen, voor luisteren. Toen we hier kwamen, zei Arjan dat het zo koud was. Nou, we zitten nu misschien allemaal met het gevoel van, de kachel mag nu wel uit. We willen u hartelijk danken dat alles heeft meegewerkt. We danken u en prijzen uw grote naam. En danken u voor uw zorg. Amen.